Het is ook goed om zijn woord te openen en dat gaan wij doen. En we lezen met elkaar uit het boek Richteren, de geschiedenis van Simpson. Daar heb ik al een paar keer met u bij stilgestaan. En we verzetten onze studie voort over Simpson. Richteren 14 vanaf vers 10. Toen ook zijn vader, dus de vader van Simpson, bij de vrouw aangekomen was, richtte Simpson daar een maaltijd aan. Ik lees uit de HSV, de Herziene Statenvertaling. Want zo deden de jonge mannen. En het gebeurde zodra zij hem zagen, dat zij 30 metgezellen uitkozen, die bij hem zouden blijven. En Simpson zei tegen hen, laat mij u toch een raadsel opgeven. Als u mij dat binnen de 7 dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen en kunt ontdekken wat het betekent, zal ik u 30 stel onderkleden geven en 30 stel bovenkleren. Maar als u het mij niet kunt uitleggen, dan moet u mij 30 stel onderkleren en 30 stel bovenkleren geven. Daarop zeiden zij tegen hem, geef uw raadsel op en laat het ons horen. Hij zei tegen hen, eten kwam uit de eter en zoetigheid kwam uit de sterke. En 3 dagen lang konden zij het raadsel niet uitleggen. Toen gebeurde het op de 7e dag dat zij tegen de vrouw van Simpson zeiden, haal uw man over om ons het raadsel uit te leggen. Anders zullen wij u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Hebt u ons uitgenodigd om ons bezit te ontnemen of zo? Toen ging de vrouw van Simpson bij hem zitten huilen en zei, je haat mij alleen maar en houdt niet van mij. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven en het mij niet uitgelegd. En hij zei tegen haar, zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet eens uitgelegd. Zou ik het jou dan wel uitleggen? En zij huilde bij hem op de 7e dag dat zij de maaltijd hadden. Zo gebeurde het op de 7e dag dat hij het haar uitlegde, want zij bleef bij hem aandringen. Vervolgens legde zij het raadsel uit aan haar volksgenoten. Toen zeiden de mannen van de stad tegen hem, op de 7e dag, voordat de zon onderging, wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? En hij zei tegen hen, als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem. Hij ging naar de Askelonieten en sloeg 30 man van hen dood. Hij nam hun kleren en gaf een stel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden uitgelegd. Hij was echter in woede ontstoken en keerde weer terug naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simpson werd de vrouw van zijn metgezel die hem vergezeld had. Tot zover lezen we uit het woord van de Heer onze God. Toch een opmerkelijke geschiedenis. De geest van de Heere werd vaardig over Simpson en hij mept 30 man dood. Kunnen we daar ons iets bij voorstellen? Daar gaan we over nadenken vanmorgen. Het is allemaal niet zo mooi en niet zo verheven wat hier gebeurt. Zo lijkt het tenminste. Hij die op de zon lijkt, Simpson, de kleine zon, want dat betekent zijn naam eigenlijk, is in zekere zin een type van de Heere Jezus. Of tenminste van de volgelingen van de Heer Jezus. Hij is een voorbeeld voor ons. We kunnen dus leren van zijn leven. We zouden ons dus een beetje moeten spiegelen aan Simpson. Simpson als voorbeeld. En nu hoor ik u al denken, die radertjes. Dan heb je wel een heel verkeerd voorbeeld. Nou, misschien is dat zo, misschien ook niet. Dat gaan we wel weer verder ontdekken deze morgen. Een voorbeeld van hoe het niet moet, of misschien toch hoe het wel moet. Maar we gaan naar hem kijken, we gaan van hem leren, we gaan luisteren naar die geschiedenis. En het mag door ons heen gaan. De vraag of het met Simpson werkelijk allemaal zo verkeerd was, durf ik te betwijfelen. Hij vatte liefde voor een heidense vrouw. Daar hebben we al over nagedacht. Daar is uit oogpunt van heiligheid, van reinheid, voor het volk, misschien ook voor ons als gelovigen, best wel wat te leren. En dat hebben we ook gedaan. Je moet niet een ongelijk juk aangaan. En misschien kent u wel de geschiedenis van Ezra en Nehemia, waar de mannen van Gods volk de opdracht krijgen om die heidense vrouw zelfs weg te sturen. En ook de ouders van Simson, ze hadden aan de engel des Heren zelf nota bene gevraagd, hoe moet de leefwijze van de man zijn, wat moeten we hem leren, hoe moet hij het gaan doen. Ze hadden er moeite mee dat Simson een vrouw zocht uit de heidenen. Maar Simson zette door, want de vrouw beviel hem. Nou kun je daar natuurlijk allerlei gedachten bij houden. De vrouw beviel hem. Maar het betekent toch ten diepste dat het iemand is die echt bij hem paste. Die echt voor hem was. Nou, wanneer we in Simson een beeld van Christus zien of van christenen, dan moeten we toch een beetje gaan leren. Ook onze Heer Jezus, mag ik het zo zeggen, kwam en zocht een huwelijkspartner. De gemeente is de bruid van Christus. En de gemeente van Christus wordt hoofdzakelijk gevormd door gelovigen uit de heidenen. Het is de Heere God die door zijn geest en door zijn woord en in Christus ook die bruid wil kiezen, wil toebereiden, klaar wil maken. En straks, bij God is een moment bekend, dan zal de Vader opnieuw tot zijn Zoon zeggen, ga naar de aarde en haal die bruid op. Laat zij in ons huis komen, in het Vaderhuis. Breng ze bij mij binnen. Dus de Heer Jezus, een heidense bruid, Simson, een vrouw uit de heidenen. Wij zijn net zo heidens als de Filistijnen waren. Wat hebben we gezien en gelezen in dit gedeelte? Simson op weg naar zijn huwelijk. Het is voor ons alweer wat langer geleden. Voor anderen is het misschien wat recenter. En weer anderen kijken daar misschien nog naar uit. Je weet het niet precies hoe dat gaat. Maar ja, als je op weg gaat naar het huis van je bruid. Wanneer je op weg gaat voor je huwelijksdag, dan ga je toch niet met lood in je schoenen op pad, lijkt mij. Je gaat naar het huis van je bruid om het huwelijksfeest te vieren. Geen man die dan denkt, jongen, wat een rampdag. Hoe moet ik die doorkomen? Heb je die bruid van mij gezien? Jongen, wat een speklap. Hoe kom ik de dag door? Sorry. De bruidegom die ziet uit naar die dag. En het lopen is hem licht. En het was geen dag, maar het was zelfs een week van feest. Het was een huppeltocht. Ja, toch? Het feest begint met een maaltijd. Maaltijden zijn belangrijk. We komen verschillende maaltijden in de Bijbel tegen. Om er maar een paar te noemen. Er was Isaac. En Isaac werd oud. En Isaac wilde een maaltijd houden, want bij die maaltijd zou iets bijzonders gaan gebeuren. Hij zou zijn zegen, het eerstgeboorterecht, doorgeven aan Esau. Nou, bij die maaltijd gaat het wel aardig scheef. U kent die geschiedenis vast wel. En Jacob met zijn moeder zijn Esau een slag voor. Esau is de stamvader van de Edomieten, Idumea. Daaronder is het gebied bekend, ligt een beetje in Jordanië. De stad Petra, kent u misschien wel uit de geschiedenis, is bekend. De eerste, of tenminste een hele bekende eerste Edomiet was Doeg. En Doeg was de machtigste knecht van Saul. En Doeg vermoorde 85 priesters van de Heere God. Dus geen aardige jongen, Doeg. En het was voor David aanleiding om Psalm 52 te schrijven. Een andere Edomiet is Hadad. Hij was een van de eerste tegenstanders tegen koning Herodes. En een tegen koning Salomo, sorry. En een andere bekende Edomiet is koning Herodes, het huis van de Hasmonieten. Al die Herodesen zijn Edomieten. Je ziet dus Doeg, Hadad, Herodes, allemaal uit de Edomieten, tegenover de geslachtslijn van David. Tegen David, tegen Salomo en tegen de Heer Jezus. Maar het begon bij een maaltijd. Isaac, Jacob. Nog een bekende maaltijd, Ahasveros. Getrouwd met koningin Vasti. U kent die geschiedenis denk ik ook wel. En die mannen die waren zo dronken, laveloos, en dan krijg je praat die niet past, dat begrijpt u allemaal wel, en dan krijg je ideeën die niet kloppen, en het wordt allemaal geuit, en het is overbluffen van elkaar, en de koning is natuurlijk de grootste bluffer, haal vast die. Kun je zien hoe mooi ze is, ze zal een striptease opvoeren. Dronkenmans gelal, en vast die dankt voor de eer. En dan wordt later Esther koningin. En dan krijgen we die vreselijke geschiedenis met Haman. Maar het begon weer bij een maaltijd. En het is bij een maaltijd met Haman dat Esther Haman ontmaskert als de man die genocide volkerenmoord wil uitvoeren op het Joodse volk. Onze uitdrukking vrijdag de 13e hangt daar nog altijd mee samen. Er zijn veel meer maaltijden in de Bijbel te vinden. Ook de Heer Jezus zien we regelmatig dat hij aan tafel gaat, de tafel ligt. Onze avondmaalsviering gaat terug tot een dergelijke maaltijd. En wij vieren dat en dat is voor ons ook een omzien en een vooruitzien. Omzien naar wat volbracht is en vooruitzien naar wat nog komen zal. En het wijst naar de bruiloftsmaal die ons bereid zal worden. Simson was al eens eerder onderweg geweest natuurlijk naar zijn bruid. En had onderweg een leeuw ontmoet en een leeuw gedood. En nu maakt hij even een ommetje, kijken hoe dat is met het kadaver. En ontdekte in het kadaver van de leeuw een bijennest. Dat gebeuren, het doden van die leeuw, het nemen van de honing uit het kadaver geeft hem gelegenheid om op het feest een raadseltje op te geven. Dat kennen wij wel natuurlijk als we een gezellig moment hebben met elkaar. Dan hebben we grapjes en raadseltjes en dergelijke. Dat doen wij ook, dat hoort er gewoon bij. Ik heb voor u ook even een raadseltje. Ik heb het wel eens eerder genoemd misschien, maar gaat u vanmiddag maar zitten puzzelen wat er staat in Psalm 168 vers 10. En als u het weet, dan komt u maar bij me langs. Psalm 168 vers 10. Staat gewoon in uw en mijn Bijbel. Maar nu blijft u gewoon even nog de preek volgen. Vanmiddag dat raadseltje. Wat is het raadsel dat Simson opgeeft? Eten kwam uit de eter en zoetigheid kwam uit de sterke. Eten kwam uit de eter en zoetigheid uit de sterke. Stel u voor, u weet niets van die dode leeuw. En u weet nog minder van het bijennest in het kadaver, in die ribbenkast. Nou, ik denk niet dat iemand van ons ooit de oplossing daarvan zou weten. En voor die 30 Filistijnen is het hopeloos. Ze komen er niet uit. En ik denk dat de last die ze hebben nog niet zozeer is dat stel kleren wat zij nu aan Simson moeten geven, maar de publiekelijke afgang. Die Jood, die Israëliet, die heeft een vraag en wij kunnen die niet beantwoorden. Bill Gates die heeft een tijdje terug gezegd, als je olie wil, dan moet je naar de Arabische wereld. Als je brains wil, hersenen wil, dan moet je bij de Joden zijn. En ik denk dat ze daarin altijd nog uitsteken boven het gemiddelde op aarde. Met 30 man kunnen ze het raadseltje van Simson niet oplossen. Eer en eergevoel in het Midden-Oosten, het is buitengewoon belangrijk. En het zijn altijd van die brullende uitspraken die wij horen van die leiders uit het Midden-Oosten. En ze roepen op moord en doodslag en Allah die wil het allemaal. Nou zoek het allemaal maar uit. Ik denk dat het daar ook heftig geweest is bij dat feestje. Daar was niet veel gezelligheid meer over, denk ik zo wel eens. Het verhaal is bekend. Ze zetten de bruid onder druk. Jij hoort bij ons. Jij bent hier geboren. Je bent met ons opgegroeid. Jouw familie woont hier. En de spanning wordt opgevoerd. En hiermee wordt de liefde van de bruid getest. En ik heb de neiging om daar ook het belang van deze gebeurtenis voor een deel in te zien. Hoe is het nou gesteld met de toewijding van de bruid aan de bruidegom? Is zij hem volkomen toegewijd in alles? Want wanneer we in Simson een beeld van Christus zien die op de zon lijkt, de zon der gerechtigheid, dan zou dat ook wel eens een les voor ons kunnen zijn. Zijn wij, bruid wij de heidenen, de Here volkomen toegewijd? De bruid wordt onder zware druk gezet. Er wordt zelfs gedreigd met de dood. U en het huis van uw vader zullen wij met vuur verbranden. Het isolement, de eenzaamheid tussen die twee in. Het is heftig voor de bruid van Simson. Het huis van uw vader is niet het gebouw waar zij woont, maar dat zijn de broers en de zussen, de neven en de nichten, de ooms en de tantes. Het gaat dus wel ergens om. Later horen wij de Heer Jezus en dan spreekt hij lastige woorden. Wie niet haat zijn vader en zijn moeder, zijn broers en zijn zussen, kan mijn volgeling niet zijn. En van die lastige woorden laat de doden hun doden begraven. Het gaat om de radicaliteit van de toewijding, de radicaliteit van de navolging. Niet 100, maar 1000%. En dan moeten we onszelf onderzoeken, waar sta ik? Wat is de liefde tot de Heer Jezus mij waard? Ben ik hem volkomen toegewijd? Ben ik bereid desnoods alles door te snijden, los te laten, om hem alleen toe te behoren, ook als het mij mijn relatie kost met? Wie Christus wil volgen, moet uit de cultuur van deze wereld stappen. We zijn op aarde bijwoners, vreemdelingen. We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We verwachten een nieuwe stad waar gerechtigheid woont. Ik ben bang dat ook op den duur de vrijheid die wij hier nog in Europa hebben wel eens zou kunnen verdwijnen. En het wordt al steeds lastiger. Als je banen hebt en je bent ambtenaar en de overheid beslist, en dan moet je of het kost je, en vult u maar in. Vroeger werd het woord wereldgelijkvormigheid nog wel gebruikt. Soms denk ik, we weten in de kerken niet meer wat het betekent. We weten niet meer dat wij anders moeten zijn dan de cultuur van de wereld. En we moeten weer leren die woorden te onderstrepen van Paulus. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Nou, dat geheel anders. Moeten we misschien als gemeente eens over gaan nadenken. Hoe is dat nou precies? Wat betekent dat nou? En kan dat pijn met zich meebrengen? Ik denk het wel, ja. Het radicale verschil dat door het geloof gemaakt werd, was in de eerste eeuw van de kerkgeschiedenis duidelijk. En er zat ook kracht van getuigenis in. Het bracht menige broeder, zuster van ons in het eerste uur, de eerste eeuwen, zeg maar, in grote nood of dood. En juist deze week las ik een artikel over keizer Nero. Het was mij bekend, maar je wordt er weer bij bepaald. Die liet christenen, broeders en zusters dus van ons, levend insmeren met pek en teer. En bij wijze van fakkel als tuinverlichting op zijn feestjes branden. Bizarre vorm van barbecue. Maar waar zouden we staan als het vandaag weer zo spannend wordt? We weten van gevechten met gladiatoren, leeuwen. De geschiedenis staat vol en bol van martelaren. Het was het zaad van de kerk en we noemen het. Maar willen wij nog als zaad sterven? Wanneer de boze het morgen op u of mij heeft voorzien, waar staan we dan? En we weten in de islamitische landen is het dikwijls ernst. Let op wat de Bijbel leert, en dat komt overal in terug, eerst de Jood en dan de Griek. En het richt zich nu eerst op de Jood. Zijn we klaar, ook als de strijd voor ons heftig wordt, moeten we ons op voorbereiden. De boze in de gestalte van 30 mannen dreigende vrouw, de bruid van Simson. Hoe is haar toewijding en liefde? We kennen de geschiedenis. De vrouw laat zich uiteindelijk manipuleren, ontfutselt vervolgens Simson de oplossing. Ja, welke sterke man die zijn honderden duizenden kan verslaan, kan tegen de tranen van zijn vrouw. Het beeld kantelt weer. Nu is Simson niet het type van Jezus, maar misschien wel van ons. Want ook wij lijken op Jezus. Wij willen ook volgeling van Jezus zijn. De verleiding komt in een zeer verlokkende gestalte op ons af en probeert het kostbare ons te ontfutselen. Pas op, parelen voor de zwijnen. Ook een uitdrukking van de Heer Jezus. Evangelieboodschap is niet voor mensen die het misbruiken. En het woord daar misbruikt. Evangelieboodschap, ja. Ik geloof dat er evangelie zit in dat verhaal, die gebeurtenis van de leeuw en de bijen. Blijft een opmerkelijke geschiedenis. En ik hoop dat langzamerhand wel duidelijk wordt dat het in dit verhaal niet alleen gaat om krachtpatserij van een spierballenman, maar er zitten allerlei kanten aan. Er is veel meer van te zeggen, geestelijke lessen, daar is deze geschiedenis rijk in. Ook het raadseltje, de leeuw, is de koning van de dieren. Maar er zal ook een leeuw komen uit de stam van Juda, een die een heerser zal zijn. De leeuw van Juda is een van de nationale symbolen van het Joodse volk. Een belangrijk element in het wapen van Jeruzalem. En Lewis heeft in de Kronieken van Narnia, misschien kent u het boek of hebt u de film gezien, daar die leeuw met de naam Aslan gecreëerd. Aan wie alles hangt, de vrede en de veiligheid. De leeuw uit de stam van Juda. Maar het is deze leeuw uit de stam van Juda, Jezus Christus, die gedood werd aan een vloekhouten kruis. We weten dat. We kennen de geschiedenis. Het kruis, het lege graf, de opstanding. Het is de kern van het evangelie. Het is de zin van ons samenkomen deze morgen. Wij belijden deze dingen en dat Jezus leeft. Zit dat ook in het raadsel verborgen? De leeuw gedood. Maar dan komt de zoetigheid uit de leeuw. Uit de dood van de sterke komt vrucht voort, zoetigheid. En dan komen we bij de honingbij. We kijken naar het bijenvolk, de moer. Neemt een centrale plaats in het midden van het bijenvolk. Ze wordt door 12 bijen onderhouden, continu om haar heen. Moet oppassen wat ik zeg met een imker hier aanwezig, maar goed. De moeder van het nieuwe bijenvolk. De moer scheidt een specifieke geur af die op de andere bijen overgaat. En anders kom je het nest niet in. Word je buitengesloten als je die geur niet hebt. En Paulus leert ons dat wij een geur van Christus moeten zijn. Dat wij dus iets van Christus moeten uitstralen. Iets wat ons herkenbaar maakt. Iets wat ons onderscheidt. Ooit zei een imker, een bijenvolk is eigenlijk een lichaam. Want ze is een onlosmakelijk geheel verbonden aan de moer. Haal de moer weg en het volk is niets meer. Dan heb je de dar, het mannetje. De dar mag paren, huwen met de koningin. En deze dar komt uit een onbevrucht eitje. Een onbevrucht eitje wat in staat is om leven te wekken. Feitelijk gaat dat om wat wij noemen maagdelijke geboorte. Want de dar heeft geen vader. Het is een beeld van Christus. En darren sterven buiten de kast. En zo heeft ook Christus buiten de stad geleden en is buiten de stad gestorven. Hebreeën 12, vers 13. Een moer is een volmaakt vrouwtje, een dar is een volmaakt mannetje. Een werkster is een onvolmaakt vrouwtje dat korte tijd onbevruchte eitjes kan leggen waaruit de darren voortkomen. Bijzonder is dat. Is er hier iemand die Deborah heet? De naam betekent honingbij. We herkennen de klinkers DBR, Deborah. En dan komen we bij een ander Hebreeuws woord, DBR, Dabar. Dat is het Hebreeuws voor woord en daad. Voor het woord en het woord daad heeft het Hebreeuws één woord en dat is het woordje Dabar. En Dabar, Deborah, is eigenlijk hetzelfde. Je kunt zeggen, bij God is woord en daad één, uniek. En in Deuteronomium lezen we, want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Dit woord is bij u om het te doen. Dat moeten wij denk ik ook in deze geschiedenis leren. Als wij onszelf christen noemen, moet dat zichtbaar worden in ons leven. Dan moeten we voor de consequenties staan. En die consequenties kunnen radicaal zijn. Kijk naar die vrouw van Simpson. Wij moeten zo leven, zo doen, dat ook ons woord van belijden in ons leven van belijden zichtbaar wordt, gestalte krijgt, werk zoals de dag is, want de nacht waarin gij niet meer werken kunt, komt. En zo is het raadsel van Simson feitelijk letterlijk evangelieverkondiging. Sterke wordt gedood, maar daaruit komt zoetigheid. In die zoetigheid en in het produceren daarvan zien wij feitelijk ook weer beeldspraak naar het werk van onze Heer. Maagdelijk geboorte en toch vruchtdragend, want hij mag de koningin bevruchten. Wat doen wij met de verkondiging van de evangelie? Op welke wijze ontvangen wij de boodschap? Willen wij de diepte en de rijkdom daarvan uitstralen? Of verwaarlozen wij het soms een beetje? Simson begrijpt dat er met zijn kalf geploegd is. Nou, ben je daar op de zevende dag van je huwelijksfeest en je hebt het over je vrouw en je zegt mijn kalf. Ja, wat moeten we daar precies van denken? Het is even spannend geworden, dat is wel duidelijk. Niet een fraaie omschrijving van de vrouw waar die net zo huppelend nog naartoe op weg was gegaan. Opmerkelijk is, en ik wees daarop, dat wij lezen, toen werd de geest des Heren vaardig over hem. Deze dingen gebeuren, dus een vrouw bedriegt hem, en dan wordt de geest van de Heer vaardig over hem, en Simson slaat in Askelon 30 Filistijnen dood. Juist gisteren heeft Israël Askelon gebombardeerd, ik weet niet of u het meegekregen hebt, toeval. De grenzen van ons begrip stoppen hier eigenlijk. Kan het God zijn? Kan het Gods geest zijn die vaardig over iemand ertoe aanzet om zomaar plotsklap 30 mensen neer te slaan, dood te slaan? Hoe moet je daar nou evangelie uithalen en verkondigen? We keren terug naar hoofdstuk 13, vers 1. Daar begint de geschiedenis van Simson. Een geschiedenis die wortelt in de ongehoorzaamheid van Gods volk. Dat moeten we wel voor ogen houden en in gedachten houden. De geschiedenis wortelt in de ongehoorzaamheid van Gods volk. En omdat het volk van God ongehoorzaam is, komt het volk in zorg en in nood en in de problemen. En die problemen die worden manifest zichtbaar in de Filistijnen. De Filistijnen worden door God als een middel gebruikt om het volk te bewerken, tot inkeer te brengen. Dat is een repeterende bezigheid, want er zijn meerdere richteren gekomen. En steeds was daar die strijd, de afval, en God bracht daar een straf. En de Perzen kwamen, en de Galdeën kwamen, en de Assyriërs kwamen, en de Romeinen kwamen. En iedere keer werd dat volk weer gestraft. Aan de buitenkant is dat politiek machtsvertoon. Maar ik denk dat wij de geestelijke kant moeten zien. Beseffen wij dat al die conflicten toen samenhingen met de ongehoorzaamheid van het volk van God. God wilde hen als een heilig instrument gebruiken in deze wereld om zijn woord in daden te vertalen, zichtbaar te maken. Maar het volk keerde zich af. En het volk begon steeds meer te lijken op de volkeren om hen heen. En die volkeren gebruikte God dan om een strafexpeditie uit te voeren. Vandaag zien we hoe Gods volk geplaagd wordt door een vreselijke strijd. Alle dagen. En het neemt toe. En de volkeren eromheen en de wereldvolkeren houden zich daarmee bezig. En het is voorzegd, alle volken van de aarde zullen optrekken naar Jeruzalem. Zou het misschien toch daarmee samen kunnen houden dat het volk van God tot op deze dag ongehoorzaam is aan haar God? Verstaan mij niet verkeerd, ik hou van Israël. En als u mij kent, dan weet u dat. Maar daarom heb ik ook pijn om dit volk. Zij willen door God, zij moeten door God gebruikt worden. Zij moeten op God vertrouwen. Maar er ligt een bedekking over dit volk. En ze komen niet tot hun doel. En de strafexpeditie vandaag, net als in de tijd van de richteren, wordt volbracht door de Filistijn. Palestijnen, Filistijnen. Arafat heeft het altijd gezegd, ik ben een Filistijn. Hij was een Egyptenaar, maar ja, Arafat was niet zo betrouwbaar. Dus ook in deze dingen niet. Maar het was wel dat volk, symbolisch of werkelijk, dat tot op de huidige dag daar is. Het zal niet lang meer duren, daar ben ik van overtuigd. Dan zal er iemand komen die op de zon lijkt, sterker, die de zon is. De zon der gerechtigheid. En die zon zal opgaan over het volk. Dan zal de Heer Jezus met de bruid uit de heidenen, die zelf de heidenen slaan, die niet gehoorzaam waren. En hij zal komen en het opnemen voor zijn volk. Een volk dat niet langer zal kunnen vertrouwen op haar politiek, op haar wapenen of wat dan ook. En er zal er een rest behouden worden en zij zullen roepen tot de Heer Jezus. Wat in het Midden-Oosten, wat in de Gaza-strook gebeurt, heeft niet te maken met politiek. Heeft niet te maken met de VN, niet met de VS, niet met Europa, niet met Rusland, niet met de Arabische Liga. Met welk militair, economisch, politiek machtsblok dan ook. Maar het heeft te maken met de gehoorzaamheid en de ongehoorzaamheid van Gods volk en van de heidenen. Eerst de Jood, dan ook de Griek. Dat blijft erin. Uit beider ongehoorzaamheid komt de zorg, het verdriet, de pijn, de moeite die over deze wereld gaat. Maar de grote richter zal komen. En hij zal komen tot zijn volk. En hij zal zijn vrede geven aan dat volk. En dat zal een vrede zijn die uit zal gaan over de wereld. Eerst de Jood en dan de Griek. Het is nu nog genadetijd. We kunnen nu nog vluchten tot de Heer Jezus voordat deze oordelen werkelijkheid worden. We kunnen nu nog gaan tot Hem die ons als zijn bruid zoekt en roept. We moeten ons niet laten verleiden door wereldgelijkvormigheid of wat dan ook. Maar wij moeten zoeken de weg van de Heer, Hem volkomen toegewijd zijn in alle dingen. En dan ga je de vrede ontdekken. De vrede die het verstand te boven gaat. De vrede voor Gods kinderen. Amen.